Gemeente, ik wijs nog even op de bejaardenmiddag die, zo de heren wil, aanstaande woensdagmiddag wordt gehouden, die om 3:00 begint. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers uit Psalm 95. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontboeten. De Heer is groot, een heerlijk God. Psalm 95, vers 1 en 2. We lezen vanmorgen het woord des Heren uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, de versen 35 tot en met 58. 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 58. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het zesde vers van de 56e psalm, Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood. 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, Hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. En een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan en een andere is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven: de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft, door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En daarvan het eerste hoofdstuk, het tiende vers. 2 Timotheus 1, het tiende vers. En dan het tweede deel van vers 10, waarvan de Heer Jezus gezegd wordt door de apostel, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Laten wij samen eerst over Gods woord zijn zegen bidden. Heren, als we in dit morgenuur op deze tweede feestdag opnieuw samen zijn in uw huis, dan willen we tot u komen, ook met ootmoedige dankerkentenis voor het voorrecht dat gij ons ook heden weer uw evangelie schenken wilt. Dat is inderdaad toch een voorrecht, Heren, altijd als uw woord open gaat, altijd als gij vanuit uw woord ons onderwijzen wilt, is dat een onverdiend geschenk. En dat is ook vandaag zo. Daar hebben we het niet naar gemaakt. Als u zou zwijgen, dan zou dat recht en billijk zijn. Als u ons niet zou spreken van de weg der zaligheid, ons nooit zou hebben gesproken van uw Zoon en van het werk dat hij heeft gedaan, als u ons in onze blindheid en duisternis, in onze afwijking van u, zou hebben laten voortgaan, zonder ons ooit te wijzen op de wegen die naar het verderf leiden, en ons daarvoor te waarschuwen, en zonder ons ooit te wijzen op die enige weg des behouds die ten leven leidt. Als u ons van al die dingen onkundig had gelaten, Heren, dan zou u geen onrecht hebben gedaan. Maar gij laat ons niet onkundig. Gij doet het ons keer op keer weten dat u gedachten des vredes gedacht heeft over een verloren mensengeslacht. En gij doet het ons ook op deze tweede paasdag nog weer weten dat er een mogelijkheid is om zalig te worden. Ja, gij laat ons vanuit het evangelie dingen horen, Heren, waar ons hart van vreugde over zou moeten opspringen, als we het recht beseffen wat dat betekent, dat gij uw Zoon hebt opgewekt uit de doden en dat de Heer Jezus Christus verrezen is uit het graf door zijn goddelijke kracht. Als we het recht beseffen en verstaan wat dat allemaal inhoudt, dat daar in u de garantie gegeven wordt dat de schuld uitgedelgd is en dat de toorn gestild is, maar ook dat de dood teniet gedaan is en dat het leven en de onverderfelijkheid aan het licht zijn gebracht en dat er nog veel meer zegeningen uit die opstanding van Christus voortvloeien en dat de vrucht van zijn paasopstanding groot, veel en velerlei is, dan behoorden we inderdaad toch ook van vreugde in u de Heere op te springen en u te aanbidden in verwondering en in dankzegging voor zoveel onverdiende zaligheid. O Heere, geef dat we er wat van mogen ondervinden. Als we vanmorgen voor de derde maal naar het evangelie van uw verrijzenis mogen gaan luisteren, Heere Jezus, zend uw geest in onze harten. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En geef dat wij door licht en waarheid geleid mogen worden tot de aanschouwing van dat wonderlijke, van dat onbegrijpelijke en ondoorgrondelijke, van de goddelijke zondaarsliefde, van de goddelijke trouw, van de goddelijke barmhartigheden en de genade, die allen openbaar komen in dat werk, dat borgwerk, dat Gij, Heer Jezus Christus, in sterven en in opstanding hebt verricht. Gij zijt de dood ingegaan ten behoeve van uw volk. Gij zijt uit de dood opgestaan, ook ten behoeve van uw volk. En u mag er een volk in deze wereld zijn, dat het mag leren belijden: wij zijn met Christus gekruisigd. En God heeft ons met hem opgewekt en levend gemaakt en in de hemel gezet. O Heere, geef dat van deze dingen, als u, waar uw woord van spreekt, toch ook iets in onze harten mag leven of gaan leven. Werk dat dan voor het eerst of bij vernieuwing door uw Heilige Geest. Die kunnen we er niet bij missen, Heere. O nee, van onszelf zijn wij totaal ongeschikt om iets goeds te doen, iets goeds te denken, een woord van u te spreken of een gedachte uit uw woord naar onszelf toe te halen en dat toe te passen aan onze ziel. Van onszelf zijn we geheel en al ongeschikt en daarom zo diep en steil afhankelijk van u en van uw werk. Dat hebben uw discipelen ook ondervonden. Ze kregen de tijding, de vrouwen kwamen het hun vertellen en ze konden het niet geloven. En toen de Heere Jezus zelf in hun midden kwam, konden ze het nog niet geloven. En toen hebt gij hun verstand geopend, opdat ze de schriften verstonden, en toen konden ze het wel geloven. Heere, zo staat het ervoor, met een mens in zijn natuur staat en met een mens na ontvangen genade. Want voor welk onderdeel van de schriften dan ook, we zijn voor alles blind. En als we al eens wat gezien en verstaan hebben, en als gij ons al eens iets van uw waarheid hebt toegepast aan onze harten, en als uw geest ons wel eens het licht heeft doen opgaan over een bepaald aspect van het heilswoord, dan zijn er nog zoveel dingen waar onze ogen nog voor gesloten zijn, nog zoveel dingen die we niet zien en niet verstaan. En dan zal voortdurend ook in het leven van uw kinderen, van zondag tot zondag, en ook in de dagen der week, keer op keer opnieuw dat werk van uw geest moeten worden ondervonden. Heere, schenk ons die heilsbediening van de Pinkstergeest op ons paasfeest. En schenk ons zo wat we nodig hebben om uw woord met vrucht te mogen verkondigen, om uw woord vanmorgen met vrucht te mogen horen en beluisteren en het weg te bergen in onze harten, zoals dat van de dichter geldt, die het getuigde: ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Laat dat dan zo ook mogen gebeuren, Heren, dat wij wat we vandaag meekrijgen en wat we op dit paasfeest uit uw woord als onderwijs hebben ontvangen, dat we dat mogen bewaren in de overleggingen van ons hart en dat we daarover mogen mediteren. Ja, dat wij de kracht daarvan mogen ondervinden tot zaligheid van onze ziel. Dan willen wij u bidden, Heren, om ook voor dit morgenuur een onverdiend gunstbewijs, een nieuw blijk van uw goedheid en van uw genade, als we met elkaar iets mogen gaan zien van die overwinning die de Heere Jezus Christus behaald heeft op de dood en op al de doodsmachten die er in ons gevallen zondaars bestaan heersen. We bidden u, Heere, dat gij uw woord vandaag niet alleen hier, maar overal waar het gebracht wordt, nog tot een rijke zegen wilt stellen. En dat u daar waar nog mensen samenkomen om uw woord te beluisteren, zelf ook in het midden wilt zijn. En dat u ook vandaag nog door middel van de verkondiging van het evangelie uw rijk wilt uitbreiden en uw grote naam verheerlijken. Breng ook vandaag zondaren tot de waarachtige kennis van zichzelf en van u, van uw genade in Christus. Bouw en onderhoud het leven van uw volk door middel van wat vandaag nog gepredikt mag worden, en wil zo zorgen voor uw eigen werk, Heere. Denk aan onze zieken, aan hen die hier niet kunnen zijn. En dan zijn er inderdaad, Heere, die wettig verhinderd zijn. Dan zijn er die vanwege ziekte, vanwege ouderdom en allerlei gebreken en zwakheden van het lichaam niet meer naar uw huis kunnen komen. Denk aan hen en wees hen nabij. En goed, in bijzonder willen we aan u de Heere opdragen Jan Peeman, die na een korte periode thuis te zijn geweest weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, laat hij ondervinden dat gij aan hem denkt. Dat is het belangrijkste. Wat een mens in welke omstandigheden hij ook verkeert mag ondervinden. Het is goed als mensen aan ons denken. Het is goed als mensen ook voor ons zorgen. Het is nodig in bepaalde omstandigheden dat er voor ons gezorgd wordt. Zeker als er ziekte komt, Heere, zoals in zijn geval. En dan is het een zegen als we nog verzorgd en behandeld kunnen worden. En als er nog plaatsen zijn waar we genezing kunnen zoeken. Maar belangrijker dan dat alles, en laat hij dat ook beseffen, is dat gij ons bezoekt en dat gij aan ons denkt en dat gij met uw komst in ons leven alles wel maakt. Wees zo met hem, naar lichaam en ziel. Herstel hem en richt hem op en geef dat hij bovenal ook in deze weg mag leren, geestelijk mag leren. Zegen zo, Heere, ons aller leven, welke de gang van ons leven is en in welke omstandigheden we ook zijn, welke zorgen er misschien ook zijn en welk verdriet vandaag doorleefd wordt, als bijzonder ook op het feest van de opstanding van de Heere Jezus Christus en van de overwinning over de dood, voor ons de dood toch nog zo'n werkelijkheid is. Als we zien op de lege plaats die er in het leven kwam, in de gezinskring, in de familiekring. Als we zien, Heere, op wat we kwijtraakten doordat de dood tot alle mensen doorgegaan is en over dat verlies smart dragen en verdriet hebben, dan wordt het iedere keer weer toch beleefd als een werkelijkheid dat de dood nog zo machtig is. Geef dan juist in zulk verdriet, in zulke smart, toch ook iets van de geloofsbeoefening dat de Heere Jezus de levensvorst is. En geef, o God, dat we met alles wat ons leven in beroering kan brengen en met alle zorgen en smarten die er zijn kunnen, de weg tot u kunnen en mogen gaan. Leid gij ons zelf en hoor ons in de wegneming van al onze ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit de 21ste psalm, het 3e, 4e en 5e vers. 21, vers 3, gij die hem gunstig hebt gered. Vers 4, hij heeft o God van u begeerd. En vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer. eerste waar we bij de opstanding van de Heere Jezus Christus aan hebben te denken is niet aan de activiteit van de Heere Jezus, de activiteiten van de Zoon, maar aan het werk van God de Vader. Dat was ook het eerste. We hebben daar gisteren met elkaar over na mogen denken en erop gelet hoe in het evangelie, in het verslag van de opstanding van Christus, ons steeds weer duidelijk gemaakt wordt dat de Vader zijn Zoon heeft opgewekt. En dat ging aan al het andere vooraf. En in die opwekking door de Vader heeft God aan zijn Zoon toestemming gegeven om op te staan. En in die opwekking heeft God de Vader bewezen, betuigd, openlijk verklaard dat hij tevreden is met het werk van zijn Zoon. Dat dat werk door hem gekeurd is en goed bevonden en dat er nu niets meer door hem geëist wordt en dat alles is volbracht en dat de schuld van zijn volk geheel uitgedelgd is. En dat God nu in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En nadat de Vader de Zoon heeft opgewekt, is de Zoon opgestaan. Zeker, hij was ook actief. Hij heeft op de paasmorgen ook gewerkt. Hij heeft ook zijn krachten getoond en geopenbaard. En door op te staan heeft hij, ik denk aan een woord van Paulus in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, bewezen, krachtiglijk bewezen, dat hij de Zoon van God is. En een speciaal aspect van dat werk van de Zoon in de opstanding is, zo laat ons het evangelie zien, de overwinning van Christus over de dood. In zijn opstanding heeft hij het bewijs gegeven dat hij waarachtig was toen hij getuigde van zichzelf: ik ben de opstanding en het leven. Wel nu, dat aspect van het werk van Christus op Pasen vinden we ook in de woorden van Paulus die hij geschreven heeft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Maar voordat we naar de woorden van onze tekst rechtstreeks gaan, moet ik u toch eerst een paar dingen over het tekstverband zeggen. De brief die Paulus geschreven heeft, de tweede brief die Paulus aan Timotheus geschreven heeft, is tevens ook de laatste brief die van zijn hand verschenen is. Deze brief is geschreven niet lang voordat Paulus gestorven is. Hij heeft dat ook geweten, hij heeft er ook van getuigd in deze brief. Als u het nagaat in het vierde hoofdstuk, dan vinden we daar die bekende woorden van de apostel in vers 6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Het zal niet lang meer duren of Paulus zal slachtoffer zijn van die christenvervolging die uitgebroken is onder de Romeinse keizer Nero. Hij is natuurlijk al slachtoffer van die vervolging, want hij zit in de kerker, hij is van zijn vrijheid beroofd, hij kan niet meer rondgaan om het evangelie van Christus te verkondigen in vrijheid. Hij met vele anderen zijn al opgesloten en het enige wat de apostel nog doen kan, waar hij nog een bepaalde mate van vrijheid voor heeft, dat is het schrijven van een aantal brieven. En dan overigens, dan komt straks aan al zijn werk een einde. Hij weet dat. Dat heeft de Heere hem geopenbaard. Maar dat verschrikt hem niet. Daar is hij niet ontzet over, al weet hij dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. Want zo mogen wij van deze apostel zelf horen: voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Hij heeft over dood en graf heen uitzicht. En al moet hij de marteldood sterven, al wordt hij als een misdadiger terechtgesteld. Ach, wat geeft het ten slotte? Want door de dood heen is hem het leven bereid. God neemt hem op in zijn heerlijkheid. Paulus leeft uit het geloof van wat hij in onze tekst aan Timotheus schrijft. Christus heeft de dood teniet gedaan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Maar al is Paulus voor zichzelf verzoend met zijn lot, dan is Paulus ook verzoend met het feit dat hij sterven moet. En al is de vrees voor de dood bij hem weggenomen. En al heeft hij er bij tijden zelfs ook een verlangen naar om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Voor zolang hij nog in deze tabernakel is, acht hij het goed en recht te zijn om zijn taak. Om zijn door God gegeven taak te verrichten. En dan denkt hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En Timotheus is niet uit hetzelfde hout gesneden als Paulus. Timotheus heeft een geest van vreesachtigheid. Timotheus leven, Timotheus karakter wordt in vele opzichten gekenmerkt door tijden van moedeloosheid en van inzinking. Lichamelijk is hij al niet zoveel waard, hij heeft menigvuldige zwakheden, zegt de apostel in de eerste brief. En geestelijk heeft Timotheus ook zijn dieptepunten, heeft hij nogal eens met moedeloosheid en vrees te maken. Dat was zo'n wonder niet, want uiteindelijk de tijd waarin hij leefde en arbeidde was geen gemakkelijke tijd. We zagen het al, Paulus is in de kerker opgesloten. Paulus zal straks, zo verwacht hij en weet hij zeker, sterven moeten. De vervolging is losgebroken. En nu gaat dat daar in Efeze waar Timotheus werkt nog wel goed, maar kan daar ook toeslaan. De vervolging kan daar ook beginnen. En als Timotheus daar in die gemeente van Efeze arbeidt, dan ziet hij ze zondags nog voor zich zitten, maar hij heeft geen enkele garantie dat het de volgende zondag nog mogelijk is om in vrijheid samen te komen rondom het woord van God. En hij weet niet wie er misschien in deze komende week zullen worden weggehaald uit hun huizen en zullen worden gemarteld en gefolterd of ter dood gebracht. En hij weet niet wat hem te wachten staat. En bovendien, deze Timotheus heeft het ook toen al in die beginperiode van de christelijke kerk moeten ondervinden dat de duivel op een ander front al even min stil zit. Niet alleen gaat hij de christenen met geweld bestrijden, maar hij zoekt hen ook met list te bestrijden en zo van het pad der waarheid af te voeren, want er zijn ook dwaalgeesten uitgegaan. Paulus weet dat en Timotheus ontmoet ze en die komt in aanraking ook in het werk in de gemeente met die geesten die een ander evangelie brengen. Mensen zoals Figellus en Hermogenes en in het volgende hoofdstuk worden ons andere namen genoemd, Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding al reden geschied is en zo het geloof van sommigen verkeren, verdraaien, mensen van het heilspoor afbrengend. En daar moet Timotheus ook tegenop. En er zijn momenten dat hij er eigenlijk nauwelijks nog moed en kracht voor heeft. En vandaar dat de apostel, wetende hoe de gesteldheid, de lichamelijke en de geestelijke gesteldheid van zijn geestelijke zoon Timotheus zijn, vandaar dat de apostel het als zijn God door God gegeven taak ziet om aan zijn zoon Timotheus deze tweede brief ook te schrijven. En de hele brief is bedoeld niet alleen om Timotheus te waarschuwen over van gevaren die er zijn en die er zullen zijn, maar de hele brief, en dat is de hele teneur van Paulus schrijven, is bedoeld om Timotheus een hart onder de riem te steken. Om hem een woord van bemoediging mee te geven. En om hem zo vanuit de waarachtigheid van Gods woord te stimuleren om onverschrikt en onversaagd verder te gaan in de arbeid waartoe de Heere hem geroepen heeft. En dan wijst de apostel in het tekstverband op met name twee dingen. Hoe bemoedigt hij Timotheus? Wel, hij wijst op wat de Heere in het leven van Timotheus zelf gedaan heeft. Vers 5, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is. Het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. En dat is geen pleisteren met loze kalk. Dat is niet iemand opbeuren zonder dat er grond is, maar de apostel heeft daar degelijke en deugdelijke grond voor om te zeggen, om te geloven. En om het ook Timotheus te zeggen dat hij er verzekerd van is dat dat waarachtige, ongeveinsde geloof, dat het kenmerk van het leven van zijn grootmoeder was en dat ook het kenmerk van het leven van zijn moeder was, ook in Timotheus aanwezig is. Daar heeft hij toch de blijken van gegeven. Dat is toch in de vruchten openbaar gekomen. Wel nu, God is in uw leven begonnen, Timotheus. En daarom maak ik u indachtig, zegt hij, dat gij opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. En vanwege die genade Gods in u zelf verheerlijkt, Timotheus, moet u moed grijpen om onversaagd verder te gaan. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Die kunnen we in de dienst van onze koning niet gebruiken in het midden van een vijandige wereld. Een geest van vreesachtigheid legt de dienaar van het evangelie vaak lam en maakt hem ongeschikt voor de proclamatie van het evangelie van Christus. Maar God heeft ons gegeven een geest van kracht en van liefde en van gematigdheid. Timotheus, vanwege deze werkelijkheden, schaam u dan niet. Het getuigenis van onze Heer en van mij die zijn gevangene ben. Maar als het moet, leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. En nadat de apostel zo over het leven van Timotheus zelf enig licht heeft laten vallen, het genadelicht heeft opgevangen dat God erover heeft laten vallen, spreekt de apostel wat meer in den brede over het werk Gods. Als hij zegt die ons zalig gemaakt heeft en geroepen met een heilige roeping. Timotheus, gedenkt dat de Heere de zaligmaker is. En dat de Heere u, mij en zoveel anderen geroepen heeft met een heilige roeping. En wat was de grond van die roeping? Lag die in ons? Lag die in onze werken? Lag die in onze onversaagdheid? Lag die in onze moed? Nee, die lag niet in onze werken. God heeft niets van ons in aanmerking genomen. En dan komt de apostel bij een volgende grond, waaraan een mens, waaraan een dienaar des evangelies kracht mag ontlenen om te midden van vervolging en dwaalleer staande te blijven. De grond van Gods werken in en met zondaren ligt. Ligt niet in de mens, nog voor geen duizendste deel, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Daar begon het. Daar heeft God redenen in zichzelf gevonden. En vanwege dat eigen voornemen heeft hij nu zondaren geroepen en gaat hij door zondaren te roepen en die roeping krachtdadig en onwederstandelijk te maken door de genade die in Christus Jezus is. Voor de tijden der eeuwen heeft dat plaatsgevonden, dat God dat voornemen had om zondaren te roepen en zalig te maken. En het is nu in Christus Jezus geopenbaard in de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En dan komt de apostel, en dat is een derde argument om Timotheus moed en krachten te verlenen. En dat zijn de woorden van onze tekst. Deze zaligmaker, Jezus Christus, heeft de dood teniet gedaan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Wel nu, daar willen we dan verder onze aandacht aan schenken. Aan dit getuigenis van de apostel omtrent de zaligmaker Jezus Christus. Die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. U zegt wat daar tot nog toe over gezegd is en welke argumenten de apostel tot nog toe gebruikt heeft om Timotheus te bemoedigen, dat kan ik volgen. Het is ook een zaak van bemoediging als we dat mogen weten en als dat in de vruchten openbaar gekomen is, dat de Heere in ons leven begonnen is en als Hij ons het ongeveinsd geloof geschonken heeft, ook soms heel duidelijk, zoals in dit geval in de weg van een godzalige opvoeding. En het is een bemoedigende zaak om te weten dat als de Heere begonnen is, Hij dan begonnen is op grond van zijn eigen voornemen en genade in Christus. En dat het niet vast ligt in onze werken en in onze bedoelingen en in onze intenties en in onze plannen en in onze heiligheid en ijver en ernst. Want als het daarin dan lag het op een zandgrond vast. Maar als de apostel het derde argument gebruikt om Timotheus te bemoedigen, dan zegt iemand, ja, maar dat kan ik niet volgen. Het argument dat Christus de dood teniet gedaan heeft. Wel, als er zou staan dat Hij zelf uit de dood is verrezen. Maar de dood teniet gedaan, de dood buiten werking gesteld, de dood van zijn kracht beroofd, de dood verslagen, dat is toch niet waar, dat is toch in strijd met de werkelijkheid, daar zien we toch niets van. Want na de opstanding van de Heere Jezus gaat de dood toch nog altijd onbelemmerd zijn gang in deze wereld. Na de opstanding van de Heere Jezus moeten er nog toch altijd weer wekelijks, dagelijks graven gedolven worden. En worden de kerkhoven toch te klein? Een argument voor velen, zoals ze zeggen, om zich dan maar te laten cremeren. Wat bedoelt de apostel als hij zegt dat Christus de dood heeft teniet gedaan? Dat kunnen we niet vatten. Want de dood is nog altijd onoverwinnelijk koning. En wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Kunt u dat zien, dat de dood er niet gedaan is? Kunt u dat zien? Hiernaast dit kerkgebouw. Duidelijk bewijs dat de dood niet teniet gedaan is. Maar dat er nog graven gedolven worden. En dat er als één kerkhof vol is ergens anders aan de rand van een dorp of van een stad een nieuw kerkhof moet worden aangelegd. En dat dat steeds maar weer moet worden uitgebreid. En voor velen is dit een struikelblok, want ze zeggen er is nooit echt iets veranderd. En daarom, zo zegt men, leven we in een paasloze wereld. Al de paasfeestvieringen van de kerk ten spijt. Wat betekent het paasevangelie nou eigenlijk? Wat betekenen al die woorden uit de schrift nu eigenlijk? De dood verslonden tot overwinning, de dood er niet gedaan. Ziet u het? Het is allemaal een fictie.
En dat is een aanvechting die ook onder ons voor kan komen, die ook zomaar in ons eigen hart kan oprijzen. Wat is er nu allemaal waar? Waar kunnen we nu van op aan? Hier staat het dat Christus de dood er niet gedaan heeft. En misschien binnenkort moeten we een van onze geliefden wegbrengen. Of nog maar zo kort geleden stonden we bij het geopende graf, waar we er een uit onze kring in moesten achterlaten. En wie weet op welk moment en hoe spoedig het kan gebeuren, moeten we zelf die werkelijkheid onder ogen zien. En toch, gemeente, Paulus heeft gelijk. Paulus schrijft dit zomaar niet. Paulus schrijft dit, net als alle andere woorden in deze brief, onder de leiding, onder de inspiratie van de Heilige Geest. Ook dit is uit de pen van Paulus gevloeid, omdat de Heilige Geest het in zijn hart gaf. En dit is opgetekend omdat de Geest daarin het woord van God verkondigen wilde. Dit is Gods woord dat de zaligmaker Jezus Christus de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Maar hoe verstaan we dat dan? Om het te verstaan moeten wij van een misverstand af. En dat misverstand is dat als wij over de dood denken, wij bijna altijd uitsluitend en zeker in de eerste plaats aan één doodsvorm denken. De dood is voor ons bijna altijd de lichamelijke dood. En daar komen we mee in aanraking en dat zien wij gebeuren als we rondom een sterfbed staan en ons machteloos weten omdat de dood komt en uiteindelijk de overwinning behaalt. En die dood, daar worden we mee geconfronteerd als wij op een dag van begrafenis geroepen worden om mee te gaan naar het kerkhof. Die dood, dat is voor ons eigenlijk de enige dood waaraan we denken als het over de dood gaat. Die pijnlijke vorm van de dood die tot ons allemaal is doorgegaan. Maar dat is niet de enige dood. Dat is ook zelfs niet de eerste dood. En daar ligt ons misverstand en daarom lopen we met een woord als dit van Paulus vast. God sprak ten dagen als gij daarvan eet zult gij de dood sterven. En dat is gebeurd ook. Want toen ze hebben gegeten, op diezelfde dag, zijn ze gestorven. Ja, zijn ze gestorven, Adam en Eva. En ze kregen het loon op hun ongerechtigheid. De bezoldiging van de zonde was de dood. U zegt, maar Adam leefde 930 jaar. Ja. En toch op dezelfde dag naar het goddelijk woord, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven op diezelfde dag, greep de dood hen vast en stierf Adam en stierf Eva. Geestelijk. Dat is de eerste dood. En als we het over de dood hebben, we doen er goed aan om schriftuurlijk over de dood te denken. En dus in de eerste plaats over die geestelijke dood te denken. Over dat gescheiden worden, dat losgerukt worden van de bron van ons leven, God onze Schepper. Op dat zondaar worden en daardoor vervreemd zijn van het leven Gods. En de gemeenschap met God is gebroken. En u ziet dat ook gebeuren. U ziet dat de dood Adam en Eva in zijn greep heeft. Want als zij horen dat de Heere komt in de hof, dan verschuilen ze zich verbergen ze zich wat ze nog nooit gedaan hebben, want altijd hebben ze zich verheugd over de komst van hun schepper en verheugden ze zich over de omgang met hem die ze mochten hebben als hij kwam om hen te bezoeken. Maar als hij nu komt, dan verbergen ze zich, want ze vrezen, dat is het getuigenis van Adam zelf. En ze schamen zich omdat ze naakt zijn. En dat de dood in hen werkt, blijkt ook uit het feit dat ze niet gewillig zijn om hun schuld ronduit te erkennen. Maar proberen zichzelf schoon te praten en de schuld op een ander te schuiven. Dat is doodsmacht die in hun leven aan het werk is. En dat ze toen niet terstond ook lichamelijk gestorven zijn. Wel, dat is alleen maar een bewijs van de langmoedigheid en de verdraagzaamheid Gods, die tussen het moment van hun geestelijk sterven en het moment van hun lichamelijk sterven een periode heeft ingeschoven waarin zij nog tot bekering zouden kunnen komen. Want als God ten dagen toen ze aten hen de volledige dood gegeven had en hen niet alleen geestelijk had laten sterven, maar ook lichamelijk had laten sterven, dan waren ze op diezelfde dag ook nog in de eeuwige dood verzonken, zonder dat er ooit een mogelijkheid was om nog weer hersteld te worden in de gunst van God. Maar God die de zonde bezoekt omdat hij zich schrikkelijk over de zonde vertoornt, is tegelijk de God der langmoedigheid en der barmhartigheid. En hij schuift tussen het moment van dat zondiger en dus geestelijk sterven en het moment van hun lichamelijke dood, die periode van de dag der zaligheid, de welaangename tijd. De periode van de mogelijkheid van bekering en van redding. Opdat zij van de tweede dood geen schade zouden lijden. Opdat zij door de lichamelijke dood heen niet in de eeuwige dood zouden verzinken. Wel, de dood bestaat dus nog niet uit één vorm. Die vorm waar wij bijna altijd en automatisch aan denken als het woord dood genoemd wordt. Maar de dood bestaat uit drie vormen. Waarvan de eerste de geestelijke dood is. En nu gaan we met deze kennis nog een keer naar de woorden van onze tekst. En dan zullen we zien dat de apostel, dat de Heilige Geest gelijk heeft. Als hij zegt, de dood is teniet gedaan. Laat ik dan eens beginnen bij die eeuwige dood. Wat heeft Christus daarmee gedaan? Voor de zijnen. Toen hij voor hen de dood inging, toen hij voor hen nederdaalde ter helle aan het vloekhout van Golgotha tijdens de uren dat het duister was over het ganse land. Wat heeft Christus toen met die eeuwige dood voor al de zijnen gedaan? Die heeft hij gedragen. Want hij was hun borg. Hij kwam in hun plaats. Hij ging in hun plaats onder het oordeel door. Hij ging in hun plaats onder de golven van de gramschap en de toorn Gods door. Hij ging in hun plaats ook naar de buitenste duisternis. En hij droeg in lichaam en ziel dat helse lijden, die helse angsten en benauwdheden. Opdat zij nimmer meer in het gericht Gods zouden komen. En nimmer meer van God verlaten zouden worden. En zo heeft hij in zijn dood en in zijn opstanding de eeuwige dood voor al de zijnen teniet gedaan. Daar zullen ze nooit last van krijgen. Daar zullen ze voor geen seconde in verkeren. Daar zullen ze voor geen duizendste deel door beschadigd worden Die tweede dood, zoals Openbaring 2 hem noemt, die eeuwige dood, die zal nooit enig vat kunnen krijgen op het volk van Christus Jezus. Want hij heeft die dood helemaal voor hen gedragen en doordragen en weggedragen. En hij heeft die dood voor hen geheel teniet gedaan. En wat heeft hij met de geestelijke dood gedaan? Met die geestelijke dood die over het hele nageslacht van Adam gekomen is. Dat zondaars bestaan. Dat vervreemd zijn van het leven Gods. Dat geen leven kennen aan de ziel. Dat geen gemeenschap hebben met God. Die geestelijke dood die eigenlijk zijn diepste typering vindt in dat verschrikkelijke woord van de apostel als hij spreekt over het bedenken des vleeses, dat vijandschap is tegen God. Dat is onze geestelijke dood, gemeente, en die is tot alle mensen doorgegaan. En er is er niet één hier vanmorgen in de kerk en er loopt er niet één rond op Gods aardbodem of hij leeft uit dat beginsel van de vijandschap tegen God. Dat is de geestelijke dood. Wat heeft Christus daarmee gedaan? Voor al de zijnen, jawel, ik moet op grond van het evangelie die beperking aanbrengen. Want hij heeft dat werk gedaan als borg. En borg is hij alleen van zijn volk. Borg is hij alleen van de gegevenen des vaders. Borg is hij alleen van hen die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En die hij wederliefde geschonken heeft tot hem. Borg is hij niet van de ganse mensheid, dat is hij nooit geweest. Maar borg is hij voor dat deel van de mensheid dat door God tot een nieuwe mensheid wordt gemaakt. Dan nu, wat heeft hij voor dat deel van de mensheid gedaan met de geestelijke dood? Met dat vijandig bestaan, met dat zondaar zijn, met die boosheid, met die verdorvenheid, met die ellendigheid, met dat inwonend verderf. Hij heeft die geestelijke dood teniet gedaan. En dat toont hij als hij door zijn duur verworven geest in zo'n zondaars leven begint te werken in het uur van de wedergeboorte. En als hij ze overbrengt uit de duisternis in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. En als hij in zo'n ziel werkt, dat nieuwe leven, dat nieuwe levensbeginsel met die nieuwe levensinstelling en begeerten, met die nieuwe honger en dorst, met die nieuwe verlangens, met die nieuwe liefde en de nieuwe uitgangen van het hart, als hij dat werkt in een van nature dode zondaar, dan in beginsel overwint hij die geestelijke dood. En hij laat het niet bij dat begin, want die levendmaking krijgt door de werking van diezelfde geest een vervolg in de weg der bekering. En dat is afsterven van die oude mens en opstaan van de nieuwe mens. Vanwege het feit dat hij de geestelijke dood teniet gedaan heeft en nog verder teniet doet, totdat het leven triomferen zal en de dood geheel verdwenen zal zijn. Dus die geestelijke dood, Christus heeft hem teniet gedaan. Als hij dat leven en dat onverderfelijke leven in het hart gaat verheerlijken, als hij, zo zegt de apostel het, dat evangelie waarin deze dingen worden geopenbaard, gaat maken tot een kracht, tot zaligheid, als hij door zijn geest dat evangelie van het leven, Petrus zei het, gij hebt de woorden van het eeuwige leven, als hij door dat evangelie en door zijn geest die dat evangelie toepast, die krachten van dat nieuwe leven in ons duistere, dode bestaan doet werken en ons zo deelgeeft aan dat leven Gods. Ja, maar dan blijft er nog die tijdelijke dood. die lichamelijke dood. En laat dat zo zijn dat de Heere Jezus de geestelijke dood en dat hij de eeuwige dood heeft overwonnen en teniet gedaan voor al de zijnen. Ook Gods kind moet nog sterven. De tijdelijke dood, de lichamelijke dood gaat toch nog door. En in dat opzicht blijven we toch moeite houden met het woord van de apostel in onze tekst. Waarom? Zeker, Gods kind sterft nog. Maar als de Heere dat gedaan heeft, de geestelijke dood vernietigt, de eeuwige dood vernietigt, dan valt er geen andere conclusie te trekken dan de conclusie die onze Heidelberger catechismus getrokken heeft. Namelijk dat het sterven van Gods kinderen geen betaling van de zonde meer is. Geen betaling voor de zonde, geen straf op de zonde. God bezoekt hun zonde daar niet meer in. Wat is het dan? Het is een afsterven van de zonde. Dat wil zeggen, het is eigenlijk een verlossing. Het is eigenlijk een verlossing. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Ziet Paulus er niet tegenop? Nee. Waarom niet? Omdat het een beter is om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En waarom is dat het beste? Als Paulus toch ook getuigen mag dat het leven een Christus is. Waarom is dan sterven nog gewin? Omdat hij dan helemaal verlost is. Dan mag hij van de zonde afsterven. Dan hoeft de apostel het ook nooit meer te zeggen. Wij zuchten in onszelf bezwaard zijnde. Dan hoeft de apostel het nooit meer te zeggen. Want hij is niet meer in het lichaam deze doods. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Want dan is de zonde achtergebleven. En dan leeft hij, dan leeft hij. Dan is alles wat van hem te zeggen is, leven tot in eeuwigheid. Het onverderfelijke leven heeft Christus toch aan het licht gebracht. En dat is toch door de prediking van het woord in Paulus' eigen leven tot een eeuwige zegen gesteld. En daarom sterven, ook dat lichamelijke sterven, dat is voor een kind des Heren niet meer wat het voor een onbekeerd mens is. Uiterlijk gezien, ze gaan allemaal naar één plaats. Uiterlijk gezien is er geen verschil, maar gezien met ogen des geloofs ligt de weg van de een en de weg van de ander oneindig ver uiteen. Want als de een sterft, dan komt God daar met de afrekening. Dan is het de bezoldiging der zonde, dan is het betaling voor de zonde. Dan komt de eiser, dan komt de heilige wet bij zo'n sterfbed staan. En die spreekt namens God de vertorende rechter ook tot zo'n stervend mensenkind. Betaal mij wat geschuldigd zijt. En dan zal zo iemand die in de geestelijke dood volhard heeft tot het einde toe de lichamelijke dood ondergaan om dan, o verschrikking, in de eeuwige dood voor te moeten bestaan zonder ooit echt te kunnen sterven. Maar bij dat andere sterfbed, waar de schuld betaald is en waar een borg is die voor zo iemand instaat omdat hij je met lichaam en ziel gekocht heeft. Oh, daar komt de dood ook als Gods boodschapper. En daar zal de dood ook zijn werk doen. Maar daar is dat karakter veranderd. Daar is het niet meer de wet die eist. Daar is het niet meer een vertorend rechter die eist. Betaal me wat geschuldigd zijt. Niet meer betaling voor de zonde. Maar af. Sterven van de zonde. Daar gaan ze door de poorten van de dood. En dat is het tweede, het eeuwige leven binnen. Afsterven van de zonde. En een doorgang tot in het eeuwige leven. En omdat dit zo is wat Paulus in vers 10 van hoofdstuk 1 schrijft. kan hij in hoofdstuk 4 vers 8 zeggen. Voorts is mij weggelegd. Want dat werk van Christus, dat draagt in mijn leven vrucht. Timotheus, dat draagt in jouw leven ook vrucht. Want dat ongeveinsde geloof, dat eerst in je grootmoeder leefde. En dat nu in, dat ook in je moeder leeft en openbaar kwam. En waarvan ik verzekerd ben dat het ook in u leeft. Dat is het bewijs dat God door zijn geest begonnen is die geestelijke dood in uw leven teniet te doen. En als die geestelijke dood teniet gedaan is, dan zal die tijdelijke dood u geen schade meer doen. En al zoudt ge dan verdrukking moeten lijden met het evangelie. Doe het, Timotheus. En al komt er dan van alles nog tegen dat evangelie van Christus op. En al vermenigvuldigen de ketters als paddenstoelen. En al komen er nog veel meer vervolgingen. En al breken er nog veel meer benauwingen los over de kerk van Christus. Dat woord Gods, dat evangelie van Christus dat in uw leven begon te werken. Dat is een kracht die niet te stuiten is. En ze kunnen al de dienaars van het evangelie opsluiten en opbergen en hun mond stoppen. Maar het woord Gods is niet gebonden. Want Christus leeft en hij heeft de dood teniet gedaan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En Timotheus, uit dat beginsel moogt u leven. Daar heeft God de vruchten en de bewijzen van gegeven. Schaam u dan niet. Het getuigenis van onze Heer. Ziet u hoe de apostel ze alle weer samenbrengt? En hoe het bedoeld is als een bemoediging voor de soms moedeloze en vertwijfelende Timotheus? Wees dan een goed krijgsknecht. Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Houd in gedachtenis dat Christus Jezus uit de doden is opgewekt. Welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie. Want de dood is er niet gedaan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En tenslotte ook die lichamelijke dood. Ach, dan moeten wij niet kijken. Timotheus niet en vandaag net zo min. Naar datgene wat voor ogen is, dan kan Timotheus best een aantal dingen opnoemen waarover hij tot Paulus kan zeggen, ja Paulus, dat is allemaal waar, maar let hier eens op, en kijk daar eens naar, en wat moet daarvan terechtkomen, en hoe moet het in die gemeente gaan, en wat zullen we die dwaalleraars antwoorden, en nou krijg ik bericht dat er weer een meegesleept is met de dwaalleer, en, oh ja, dat is allemaal waar. En de apostel kan daar geen antwoord op geven dan alleen zeggen, Timotheus, dat is ook zo. Maar er is nog wat anders. En de dingen die we zien, die moeten we niet aanmerken, want die zijn tijdelijk. Ook als we zouden zeggen, ja, maar er is toch een lege plaats in mijn gezin. En de dood wenkt ieder uur. En dan moeten we weer naar het kerkhof. En dan moet er, enzovoort, enzovoort. De dingen die we zien, zijn tijdelijk. En daarom merken we niet aan de dingen die we zien. Maar de dingen die we niet zien. Die we alleen geloven kunnen. Die zijn eeuwig en daar hoort bij. Hij heeft de dood teniet gedaan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Nou, dat is dan, die toepassing maken we vanmorgen, de troost als wij bij het graf of bij het sterfbed staan van een van de onzen, van wie we mogen weten en geloven, wat Paulus van Timotheus mocht weten en geloven, dat dat ongeveinsd geloof erin lag. Hoe moeilijk het misschien ook kan wezen om zo iemand te missen, hoe zwaar het ook kan vallen om zo iemand weg te brengen, en hoe pijnlijk de lege plaats ervaren wordt, maar dat is toch de troost. En bij dat open graf mag toch gezegd worden dood. Waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En nog belangrijker, want dat raakt ons persoonlijk. Dit en dit alleen kan de troost, kan de vastheid, kan het houvast, kan de zekerheid en de zaligheid op ons eigen sterfbed zijn. De verschrikkingen des doods kunnen er zijn. Wie weet wat God nog toestaat aan de vorst der duisternis om een mens, om een van de zijnen te benauwen en te verschrikken. Wie weet. Maar hij heeft, Christus heeft de dood teniet gedaan. En dan moet dat lichaam het graf in. Dat lichaam is ook gekocht. Afgebroken, afgetakeld, uitgemergeld misschien voordat het in het graf neerzinkt. Gekocht met de dure prijs van het bloed van de Heer Jezus Christus. En de dag komt dat het woord vervuld zal worden. De dood is verslonden tot overwinning. En dan mogen er toch zijn die over dood en graf heen zien. Dan mag dat geloof van Paulus toch niet het geloof van een enkeling, van een uitzondering zijn. Maar dan mag dat geloof toch hier en daar wel eens meer beoefend worden. Voorts zal u rijkelijk verleend worden de ingang in zijn eeuwig koninkrijk. Oh, maar dan moeten we leren leven uit de fundamenten van het christelijk geloof. En dan moeten we niet leven bij dat bewegelijke koninkrijk. Dat bestaat in ondervindingen en ervaringen alleen, maar dan moeten wij leren leven uit datgene wat Christus Jezus gedaan heeft. En wat onbewegelijk, onveranderlijk, eeuwig zeker is. Ja, verder terug. Niet alleen Christus, want daar begon het niet bij. En dat werk van Christus, daar begon het niet bij. Maar dan zal een mens zich moeten oefenen, benaastigen om zijn roeping en verkiezing vast te maken. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Daar ligt het eeuwig vast. En daarom zegt de apostel: niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Een benauwd sterfbed niet. En als de dood komt niet. En als de verschrikkingen komen niet. En als het graf wacht niet, niets kan ons scheiden, want het is naar zijn eigen voornemen, voor de tijden der eeuwen. Maar, ik zei het zo pas al, het evangelie maakt onderscheid, gemeente. En dat moet de prediking van het evangelie dus ook doen. Het geldt niet voor allen dat de dood er niet gedaan is. En ik kan en mag dat niet verkondigen aan iemand die nog in zijn zonde leeft. En ik mag dat niet zeggen tot iemand die onbekeerd voortleeft en die zich om de Here en om de waarachtige vrezen des Heren niet bekommert. En ik mag dat niet verkondigen omdat de schrift het niet verkondigt aan iemand die zonder dat hij waarachtig de vrezen des Heren kent, aan zijn godsdienst genoeg heeft en aan wat uiterlijke dingen genoeg heeft. Het evangelie trekt een scheidslijn tussen hem die God dient. Al is dat met vrezen en beven en verschrikking en veel duisternissen, maar die God dient. En die hem niet dient. En wiens hart niet recht voor God is. En die niet kent, om me maar een paar dingen uit de schrift te noemen, dat wenen en treuren over zijn zonde. En die niet kent die begeerte om met God verzoend te zijn en in de wegen des Heren te mogen wandelen. En die niet kent dat arm zijn van geest. En die honger en dorst naar gerechtigheid. Voor die is de dood nog net zo'n verschrikking als dat het voor elk onbekeerd mens is. Iemand die in die geestelijke dood voortgaat, die zich om God niet bekommert en die om zijn ziel en zaligheid zich niet bekommert, die aan dit leven genoeg heeft met een beetje aanvulling van wat godsdienstigheid en kerkgang en wat christelijke vormen en plichten enzovoort. Iemand die meer niet heeft, de dood is voor hem niet teniet gedaan. En als dan sterven wordt, dan gaan we uit de geestelijke dood in de eeuwige dood. Als wij nog in het vlees zijn, kunnen we goden niet behagen. Dan leven we openlijk of gecamoufleerd toch nog uit dat beginsel van die vijandschap tegen God. En dan is er maar één roep, één ernstige, doordringende, alles overheersende roepstem van het evangelie. Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden. Dan is daar voor onbekeerden die klemmende, die dringende, nodigende roepstem van de Heere. Om toch niet langer voor te leven in de weg der zonde en der ongerechtigheid, zonder de Heere en buiten de genade Gods. En dan klinkt daar vanuit dat open graf de boodschap, en dat is dan toch een evangelieboodschap, ook geadresseerd aan harde en gesloten harten. Een evangelieboodschap geadresseerd aan mensen die tot nog toe God hebben kunnen missen en de genade Gods niet hebben gezocht. Laat u met God verzoenen, want de weg der verzoening is geopend en het bloed der verzoening wordt gepredikt en Christus Jezus is gewillig om zondaren te redden van het verderf. Laat u met God verzoenen. Maar als die roepstem op dove oren valt, als die roepstem geen gehoor vindt en geen gehoor zal vinden in uw leven, weet dan, u zult de dood in al zijn verschrikkingen ondergaan. Eeuwig, wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? Zo roept u, zo dringt u als redder Gods zoon, eer hij u als rechter komt richten. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Maar voor dat volk dat in die weg, de weg van wedergeboorte, bekering, ongeveinsd geloof, hoop op God, over dood en graf heeft mogen heenzien. Voor dat volk komt de tijd dat ze werkelijk ook volkomen verlost zullen zijn. O, hier op aarde is het nog klagen. Ik ellendig mens, wij zuchten in onszelf. Hier op aarde is het nog verzuchten, verlangen, vanwege het onvolmaakte ook van de kennis Gods en de kennis van Christus, het onvolmaakte kennen en daarom op dat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding, niet dat ik het al reden gekregen heb, niet dat ik al reden volmaakt ben, maar het zal niet anders zijn dan ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Maar die worstelingen, dat naar beneden getrokken worden door het beginsel van ons verdorven bestaan dat altijd nog aanwezig is. En aan de andere kant dat opgebeurd worden door de hoop des levende levende God, waardoor een mens toch nog weer op God gericht wordt en uit de diepten mag opzien tot de Heere. Maar dat leven van strijd en worsteling, van inzinking en van momenten van opgebeurd worden, dat zal niet altijd duren. En dat lichaam des doods, dat zal een keer achterblijven. En wat gezaaid wordt in oneer, dat wordt straks opgewekt in kracht. En dan gaat het woord in vervulling, de dood is volkomen verslonden tot overwinning. En dan in dat geloof mag zo'n kind des Heren het toch ook zingen. Toch ook gelovig zingen en getuigen. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Amen. Psalm 16, het zesde vers. Willen we u erkennen, Heere, voor het woord dat u ons ook vandaag nog hebt willen geven. En voor het hele paasevangelie dat zo spreekt van die overwinning die gij behaald hebt, Heere Jezus. En van de schuld die is uitgedelgd en van de volkomen verlossing die er nu is. En die gij geeft en waaruit gij uitdeelt. O, wij bidden u, geef dat het toch zijn werking mag doen in ons leven. Wat zou het erg zijn, wat zou het verschrikkelijk zijn, als van ons moest gelden dat we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En waar moeten we dan verschijnen, hoe zullen we dan ontvlieden? O Heere, bind het op ons aller hart, bind het op het hart van jong en oud, dat gij gedachten des vredes gedacht hebt, dat gij gedacht hebt aan uw genade, uw trouw aan Israël nooit gekrenkt, en dat gij het laat verkondigen dat een mens behouden kan worden en geheel behouden kan worden en haar lichaam en ziel behouden kan worden door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En geef dat dit woord ook vruchten mag dragen in hen, in wier hart gij het ongeveinsd geloof gewerkt hebt, Heere. In het hart van hen die gij geroepen hebt met een heilige roeping, niet naar hun werken, maar naar uw eeuwig eigen voornemen. Opdat ze bemoedigd worden zoals Paulus Timotheus zocht te bemoedigen. Opdat ze gesterkt mogen worden in de strijd van dit leven, in de moeite van dit leven, in leven en in sterven, om deze vaste grond te hebben, deze vaste zekerheid te bezitten. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Want daarmee kan een mens leven, daarmee kan een mens de strijd in, daarmee kan een mens de vervolging verdragen, daarmee kan een mens de kerker in, daarmee kan een zondaar met u verzoend door dat bloed van Christus ook over dood en graf heen zien en met Paulus zeggen, voorts is mij weggelegd. Heere, werk door waar u begonnen zijt. Werk door met uw krachtig werk, met uw heerlijk, met uw genadig werk. En geef dat de vruchten openbaar mogen komen en de blijken gezien mogen worden dat gij ook in deze tijd nog doorgaat met het vergaderen van uw gemeente, maar ook met het onderhouden van het leven dat gij gewerkt hebt in de levendmaking. Zegen ons als wij van hier gaan, als deze kerkdienst en de paasfeestviering in de kerk weer voorbij, weer ten einde is. Geef dat het vrucht mag dragen, Heere, en zijn werk nog mag doen in ons leven en dat het ons bij mag blijven. Wees gij met een ieder van ons. En ook nu, aan het einde van deze dienst, willen we nogmaals aan u voorleggen, Heere, het feit dat uw dienstknecht te beslissen heeft over een roeping van elders. Laat ook in deze zaak zijn oog op u zijn en laat dat ons aller begeerte mogen wezen, Heere, om van u de weg gewezen te krijgen, opdat we geen weg gaan die niet uit u is, maar opdat we niet anders begeren te doen dan wat gij wilt dat wij doen zullen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het achtste vers. Ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.